ene. Komend uur praat ik met Sandra Berends. Het zijn de figuranten die je soms ziet op filmpjes of foto's uit Nederlands-Indië. De bedienden, de kindermeisjes, vaak gehurkt of ergens in de hoek. En met een schat aan indrukwekkend archiefmateriaal tekenen ze die verhalen op van de baboes uit de koloniale tijd. En maakten daar één verhaal van. Ze noemde mij Baboe, een film die te zien zal zijn in de bioscopen vanaf volgende week. Een film die niet alleen de grote koloniale geschiedenis vertelt, maar ook een individueel verhaal probeert te vertellen over een Indische vrouw in een Nederlandse familie. Sandra Berends, zelf van Indische afkomst, maakte eerder een korte film, Arigato, geïnspireerd door het verhaal van haar moeder. En verder werkt ze als producent, dramaturg en in heel veel andere rollen in de Nederlandse filmindustrie. Zo stond ze op de aftiteling van beroemde films als Cowboy, over een jongen die bevriend raakt met een vogel. En Nachtrit, dat was die film met Frank Lammers als een dolgedraaide taxichauffeur. Sandra, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen.
Ja, ik vind het ook heel leuk.
Allereerst gecomplimenteerd met deze film. Ik wist niet dat er zoveel archiefmateriaal van die kwaliteit te vinden was. Dat je één zo'n verhaal in elk detail kon vertellen zonder ooit weg te gaan bij dat archief.
Ja, dat wist ik ook niet. Ik ben maar gewoon begonnen. En ik was vooral op zoek naar materiaal over baboes. Omdat iedereen die ooit in Indië, zeg maar, het voormalige kolonie Nederlands-Indië, geboren is en daar opgegroeid, die had een baboe. En die altijd, als ze het zeg maar over hun tijd hadden, dan hadden ze het altijd over hun baboe. Maar eigenlijk wist niemand meer daarna hoe het met ze was gegaan. En kon niemand ze ooit meer vinden. En voor een deel kwam dat omdat ze, zeg maar, de naam, de functienaam Baboe, wat betekende kindermeisje in die tijd, was ook hun echte naam. Dus niemand wist eigenlijk hoe ze echt heten. En zelfs als ze naar de oorlog terug waren, dan stonden ze ook nergens ingeschreven. Of heten ze soms Baboe Mina of Baboe Ali of zoiets. Dus ik begon te zoeken in amateurmateriaal, omdat ik wist dat Nederlandse families die daar waren, die maakten filmpjes voor hun eigen familie om, zeg maar, aan de familie te sturen van kijk, zo leven wij en zo is het hier. En dan filmden ze hun hele familie, maar ook het huis en dus ook de bediendes. En daarin dacht ik, daar moeten ook bij ieder kind hoort een baboe. Maar toen ik begon met zoeken, toen was er echt, er was niet een trefwoord baboe. Er was iets in het algemeen als bediendes. En dan te zoeken en te zoeken. En nou, wat jij net zegt, dat ze in de schaduw waren. Dat ik soms dacht, hè, ik geloof dat ik daar iemand in de bosjes, steeds als het kind een stapje zet, zie ik iets wiebelen daarachter. En dan spoelde ik terug en dacht ik, ja, volgens mij staat daar gewoon een baboe. Of dan, ik heb een batik. Dan kwam er opeens zo'n doek voorbij het beeld. En dacht, daar was dus blijkbaar iemand, waarschijnlijk een baboe. Dus toen ben ik verder gaan zoeken. En uiteindelijk heb ik iets van 500 films gezien. En ik denk dat ik er een stuk of 300 echt uitgebreid beschreven heb. Echt per shot. Met soort van, ja, ik had zulke grote mappen met trefwoorden van Indonesische juichende kinderen, baboes op de boot, baboes, weet ik veel wat. En allerlei dingen die ik bedacht van, nou, misschien zijn die wel bijzonder, kan ik die gebruiken. Maar ook dat ik zelf diep onder de indruk was van zulk mooi materiaal. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een filmpje zag en dat dacht, ik weet niet wat het is, maar het ziet er zo mooi uit. En dat bleek dus kapok te zijn, wat ze dus zeg maar zo opgooien. En dat komt van een boom. En dat zijn zeg maar een soort van vruchten. Een soort van zaad. En dat ziet er een beetje wattig uit. En dat wordt een beetje opgeklopt. En dat werd in die tijd gebruikt voor kussens en matrassen. En ik kende het omdat in Indonesië hadden mensen altijd gulings. En gulings die werden ook Dutch woman genoemd. Dat waren een soort van langwerpige kussens. In Frankrijk had je ook dat soort kussens. En die kon je zeg maar tussen je benen doen, dat je niet aan elkaar kleefde, zeg maar, in die tropische warmte. Dus dat werd, toen de eerste mannen daar waren, werd dat Dutch woman genoemd. Maar dat, dan de opschrijving dacht, ja, ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik vind het zo mooi, het komt vast ergens terug. En toen een van de eerste dingen die ik vond, op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, ik weet bijna zeker dat er meer is, maar ik kan het hier niet vinden. Dus toen heb ik contact gezocht met de conservator van het Indiëmateriaal van AI. En ik had geen producent en geen geld en niks. Dus ik zei, ja, weet je, ik hoop dat ik misschien ooit een film ga maken, maar ik heb nu nog niks waarmee ik indruk kan maken. En ik heb ook geen geld. Maar ik kan wel voor je werken. Dus als ik misschien allemaal dingen zoek, kan ik het beschrijven. Zeg maar hoe ik het dan in trefwoorden moet doen, dat jullie er wat aan hebben. Maar ik wil heel graag in jullie kelders kijken. Nou, dus toen zei ze, nou kom maar. Toen ging ik naar Vijfhuizen, nou, daar naartoe. En nou, we hadden allemaal filmblikken. Nou, bij de meeste was niks. Tot we opeens stuiten. Ik had iets gelezen met baboetje naar het strand of zo. En opeens stond daar een baboe, die zit ook in de film. Met een veel te grote winterjas en een sarong aan en een soort van rare slofjes. En die kijkt omhoog en het sneeuwt in de tuin. En ze houdt haar handen omhoog en ze ziet gewoon voor de eerste keer sneeuw. En ik had echt zoiets van, wauw, je staat daar gewoon. En ik wist dat vaak families hun baboes meenamen naar Nederland als ze met verlof mochten. Want ze... Daar komt een beetje de uitdrukking tropenjaren vandaan. Ze werkte dan zeg maar 6 jaar. En dan mochten ze een jaar met verlof. Maar ze waren zo gewend dat alles werd geregeld voor ze. Dus ze namen gewoon hun baboe mee. Want ja, ze hadden geen idee hoe wat ze eigenlijk vaak aan moesten met die kinderen. En die kinderen die zagen ook zeg maar die baboe vaak als nou, een soort van moeder. Eerste moeder soms. Of soms zelfs tweede moeder.
Tegenwoordig zou je het denk ik een nanny kunnen noemen.
Ja.
Maar ja. Baboe is een raar woord, want het klinkt zo lekker Indisch. En dan denk je, nou ja, dat zal wel een woord van daar zijn. Maar het is niet een Indisch woord.
Het is, want je zegt Indisch, maar het is zeg maar, dus verschil tussen Indonesisch en Indisch. Indisch betekent dat er ergens een Europeaan doorheen is gegaan, zeg maar. Dus dat er een soort vermenging is. En Indonesisch is echt, zeg maar, de mensen van daar. Dus ik kwam erachter dat het zeg maar een beladen woord is. Voor mij, omdat iedereen er altijd zo lief over praatte, was het iets ronds en een beetje baboeska-achtig. En nou, iets liefs. Tot ik op een gegeven moment de kleinzoon van een voormalige baboe sprak. En die zei, ik heb zo'n hekel aan het woord. Ik zei, oh, wat dan? Hij zei, nou ja, het is ook niet eens een echt Indonesisch woord. Het is gewoon een woord van de Nederlanders, wat ze gewoon samen hebben getrokken, een woord van ba voor mevrouw of jonge juffrouw en boe van ibu van moeder. En ze hebben het gewoon bij elkaar gedaan en dat is gewoon baboe geworden. En het is een soort functienaam, een eigen naam geworden. En toen deden wij research ook in Indonesië en ik ging een beetje rondvragen. En iedereen zei, oh nee, je kan echt niet baboe zeggen. Dat is echt heel erg, dat is bijna zoiets als dat je zeg maar neger of zo zegt. Het heeft zo'n negatieve...
Coolie. Het ja. zou zoiets als coolie kunnen zijn.
Ja. Knecht, een hele negatieve koloniale connotatie wat echt zeg maar slaaf zo betekent. Dus in Indonesië heb ik voormalige baboes geïnterviewd en zei ik het ook, had ik het over pembantu. Maar pembantu betekent bediende. Dat is niet echt... het geeft niet echt nanny, zeg maar, aan. Maar in Indonesië ja, zijn ze er ook mee aan het rommelen. Want mijn producent Pieter van Huisten, die was voor een pitch in Bali. En die zei, oké, goed, ik weet dat dit woord beladen is. Maar hoe doen jullie het dan? Doen jullie het allemaal alleen? Nee, we hebben allemaal een assistant of the family. Dus weet je, een beetje zoals waar wij mee worstelden met werkster. Je heet dan interieurverzorgster of weet ik veel, hulp in de huishouding of zoiets. Maar uiteindelijk ja, is er gewoon iemand die werk voor je overneemt.
Maar die rol is wonderlijk en dat zie je ook wel op dat materiaal. Iemand maakt deel uit van de familie.
Ja.
Verzorgt de kinderen en dat gaat heel ver. Is eigenlijk veel meer met de kinderen dan de eigenlijke ouders.
Ja.
Voedt die ook echt op. Heeft ook een emotionele band met die kinderen.
Ja.
Gaat mee naar Nederland. Gaat mee op vakantie. Gaat mee op uitjes. Is er altijd bij. Eet ook aan tafel. Maar in beeld zijn ze eigenlijk niet vaak te zien. Of altijd in een soort onderdanige positie. Dit is eigenlijk heel wonderlijk. Van je wel hechten, niet hechten, verheven voelen, toelaten. De hele complexe verhouding.
Ja, het is heel complex. En dat was ook waarom ik zo geïnteresseerd was. Er is een heel mooi boek verschenen. Ik ben heel slecht in namen. Maar dat ging zeg maar over de Zuid-Afrikaanse nannies. En dat had als titel Bijna Familie. En dat is ook precies wat dit is. Want aan de ene kant woonden ze daar, waren ze echt de spil van de familie. En iedereen rekende ook op ze. En die kinderen, die wisten niet beter. Ja, dat is gewoon degene die van 's morgens vroeg tot midden in de nacht, die is altijd bij ons. Maar zeker op het moment waarin mijn film zich afspeelt, van 39 tot 49, waarin de hele wereld aan het schuiven was, werd alles op scherp gezet. En waren dus voortdurend ook soort van loyaliteitsconflicten van bij wie hoor ik dan eigenlijk? En werd ze, zeg maar, toen de Japanners het land in Indonesië bezetten, toen werd zij opeens gezien als... jij bent Indonesisch, dus jij bent onderdeel van ons groot Aziatische Rijk. Terwijl zij iets had van, ja, maar mijn familie, die ik nu als mijn familie beschouw... en het kind waar ik voor zorg, mijn kind, is nu in een kamp gezet. Dus hoezo hoor ik bij jullie? En dan waren echt schrijnende verhalen van baboes... die dan nog probeerden naar de kampen te gaan... en wat speelgoed te brengen of wat eten of zoiets. En die werden echt met gevaar voor eigen leven. Werd de Japan zegt, bij wie hoor je nou eigenlijk? Als je bij hun hoort, dan ben je onze vijand. En wegwezen hier. En na de capitulatie, toen wat veel Nederlanders van nu niet goed meer weten... omdat die geschiedenis eigenlijk niet wordt onderwezen, is... zeg maar op 15 augustus was de capitulatie. 17 augustus zei Sukarno, oké, wij zijn onafhankelijk. En vanaf dat moment was het best wel gevaarlijk... ook voor de Nederlanders die er waren. En de mensen die uit de kampen kwamen, die hadden überhaupt geen idee. En er waren echt enorme lynchpartijen... waardoor het zeg maar toenmalige Engels gezag wat er was... zei oké, tegen de Japanners... jullie moeten nu voor de Nederlanders zorgen, hou ze in de kampen... maar om ze te beschermen tegen de Indonesische vrijheidsstrijders... Dus dan kwamen die baboes weer en die dachten van... oké, nu zijn ze vrij, dan ga ik weer voor ze werken. En dan werd er gezegd, oh, maar jij bent een Indonesiër. Dus jij bent tegen de Nederlanders, dus nu ben jij onze vijand. Dus weet je, dat totaal raar gevoel van wie er aan de macht is... dat bepaalt waar je staat. En dat het niet meer om individuele en gewoon menselijke relaties gaat. Ik vond dat... nou ja, zo bizar. Ik dacht, ik ben gewoon heel erg benieuwd... hoe voelt dat dan aan die andere kant? En hoe is dat dan?
Het risico voor een filmmaker is dat je automatisch... in zulkezelfde reflexen terecht zou komen. Dat je een film zou maken die niet genoeg... of juist te veel het slachtofferschap van die vrouwen benadrukt. Of dat je een kant kiest die dan automatisch de verkeerde kant is. Juist die nuance die jij wilde schetsen, dat lijkt me ingewikkeld.
Ja, nou ja, ik weet niet of... Ik heb gewoon heel erg geprobeerd om het te verplaatsen, zeg maar, in die aan de andere kant. En wat mij bij mijn research opviel, als ik zeg maar mensen in Indonesië interviewde, dat ze ook eigenlijk vrij neutraal spraken over de tijd dat de Hollanders de baas waren en de tijd dat de Japanners zeg maar de baas waren, noemden ze de Hollandse tijd en de Japanse tijd. En eigenlijk wat het meest zeg maar kwaad bloed zette, was vanaf het moment dat Sukarno zei, oké, nu zijn we onafhankelijk. En dat de Nederlanders gewoon iets hadden van, nou nee, die zijn gewoon opgestookt door de Japanners. En dat is allemaal niet waar, ze hadden het toch goed onder ons. En dat noemden ze ook echt de revolutie of de onafhankelijkheidsstrijd. En ik heb daar heel erg over nagedacht. En het was ook zelfs zo dat zeg maar die baboes in die tijd... die hadden ook zoiets van... toen zeg maar de Japanse tijd voorbij was, de capitulatie... hadden ze zoiets van... nou ja, weet je, dat ze bijna wel weer hoopten... dat de Hollandse tijd zou terugkomen. En niet zozeer omdat ze voor het kolonialisme waren... maar ook omdat het, zeg maar... ja, het ging vaak om arme mensen, dat het in die zin geregeld was. Zoals het in een dictatuur ook geregeld kan zijn. Gewoon, ze hadden werk, ze hadden eten, ze hadden een huis. En het was overzichtelijk. En die hele oorlog met Japan was natuurlijk heel onoverzichtelijk voor ze. En nou ja, die werd van alles beloofd. Maar uiteindelijk kozen de Japanners gewoon voor zichzelf. Dus ik heb geprobeerd om zeg maar dat meanderende proberen te vangen. En ik met terugwerkende kracht denk ik dat het misschien te maken ook heeft met mijn achtergrond, met mijn dubbele achtergrond, waarvan heel lang werd in Nederland gezegd, Indo's, dat zijn halfbloedjes. Dan dacht ik, ja, halfbloedjes, dat voelt alsof je maar de helft zo goed bent of zo, of nooit goed genoeg, dat je niet heel bent.
Het woord half zit erin.
Ja, het woord half zit erin. En zeker naar Harry Potter, waarin zeg maar halfbloedjes, dat waren zeg maar geen echte magiërs. Dus ik had zoiets van, dat klopt niet, ik ben gewoon dubbel. Dus ik heb nu ook heel erg zoiets van, nou ja, wat denk ik vele migranten voelen, zonder dat ik me nou heel erg een migrant voel, maar dat je wel het gevoel hebt van, ja, maar weet je, er zitten altijd twee kanten aan iets. Het is nooit maar één ding. En zeg maar bij ons thuis Nou, mijn vader was Nederlands, mijn moeder kwam uit Indonesië. En die waren ook heel verschillend, ook in hoe je in het leven staat en hoe je dingen oplost. Mijn vader was enorm activistisch, die heeft ook de Derde Wereldbeweging opgericht. En die had zoiets van, weet je wel, je moet strijden voor waar je recht op hebt. En mijn moeder had iets van, als je daar recht op hebt, dan komt het vanzelf. Die ging ervan uit dat mensen, zeg maar, eerlijk waren en netjes. En het grootste woord bij ons thuis was innerlijke beschaving. Dus als iemand je onheus bejegende, nou, dan had hij geen innerlijke beschaving. En waarschijnlijk zou hij waarschijnlijk op een gegeven moment wel tot inzicht komen dat het niet netjes was en het in orde komen.
Maar je ging niet je recht eisen.
Nee. Dus dat doe je niet. Je gaat ervan uit dat iedereen. Dus ik heb me enorm ook verdiept in, zeg maar, hoe er in Indonesië werd gedacht. En bijvoorbeeld. Ook in de muziek is het wereldbeeld is heel erg. Iedereen heeft zijn eigen plek. En die hoef je niet te bevechten. Dat is zoals het, zeg maar, geregeld is. Waarbij natuurlijk ondergronds van alles wel gebeurt. Maar dat je eigenlijk ervan uitgaat dat het wel in orde komt. En dat je daarin een soort van plek hebt. En bijvoorbeeld in de muziek. Als ik van hak op tak ga, mag je me ingrijpen.
Nee,
maar,
ik luister.
We hebben met de componisten, heb ik het erover gehad, dat we ook heel erg wilden dat het, zeg maar, klopte in die tijd. Dus ook de muziek heeft zich heel erg verdiept in hoe de muziek in die tijd zat. En hij zei, nou, weet je, het grote verschil met bijvoorbeeld het Europese muziek is, in de Europese muziek is, als er een orkest is, dan zijn die ondergeschikt aan één solist. En die, weet je, ze moeten met z'n allen zorgen dat die ene op de voorgrond komt. Dat is de held. Terwijl in, zeg maar, Indonesische orkesten, wat voor ons vaak klinkt als ze doen maar wat en iedereen zit te pingpongpongen en één tikje te doen. Maar het idee is, wij zijn met z'n allen één. Dus of je nou één keer een tikje doet of dat je de hele tijd op een trommel bent, of maakt niet uit. We zijn onderdeel van een geheel. En dat is, zeg maar, in alles heb ik geprobeerd dat gevoel ook, dat je niet per se ook, zeg maar, de vrouw die ik dan erin volg, is niet iemand die op de barricade springt, maar iets heeft van, ik kijk waar, weet je wel, waar ruimte is en die probeer ik in te nemen. En zonder andere mensen, zeg maar, nou ja, dwars te zitten of te vermoorden of te zeggen dat ze allemaal klootzakken zijn. Maar nou, ze is wel iemand die, ze vindt wel iets. En ze vindt ook dat ze recht heeft, dat heeft haar moeder ook geleerd. Dat ze net zoveel recht heeft als jongens om te bestaan. Dat ze net zoveel recht heeft als jongens om naar school te gaan. Dat ze als vrouw zou mogen kiezen of ze wil trouwen en met wie ze wil trouwen. Maar ze doet dat niet door te schreeuwen, maar door, nou ja, eigenlijk rustig haar gang te gaan.
We zien de hele tijd archiefbeelden die vertellen het verhaal. De voice-over, dat is een constructie van heel veel verschillende verhalen tot één verhaal gesmeed. En die richt zich ook af en toe tot de moeder van het personage. Je hebt mij immers geleerd dat. Ja. En dan komt dit aan bod. En dan intussen voltrekt zich die gruwelijke geschiedenis. Die rare koloniale tijd. Waarvan iedereen toen al wel een beetje begon aan te voelen dat het op zijn einde liep. En,
ja.
En dan die Japanse inval met alle gemeenheid en gruwel die daarbij hoorde. Dan de opstand van de Indonesiërs met enorm bloedvergieten ook. Nederlanders, wat je net al zei, waren nergens meer veilig, behalve juist in de kampen waar ze daarvoor zo onveilig waren.
Ja.
En dan de Nederlanders die nog even orde op zaken komen stellen en denken dat ze dat land wel kunnen terugwinnen.
Ja.
Met alle gruwelen van dien. Een gruwelijke geschiedenis, maar het verhaal is relatief zacht. Want het gaat over iemand die vrij ingetogen de geschiedenis ondergaat.
Ja. Ja,
en het gaat ook over hele persoonlijke banden die mensen toch gekregen hebben door die geschiedenis heen.
Ja, ik denk dat het was voor mij een keuze om, zeg maar, heel erg te focussen op juist het kleine en het persoonlijke en het menselijke. Omdat, en nu die Indonesië en wat er allemaal gebeurt, wordt opgeëist door of mensen die zeggen, je mag je alleen maar als nazaat van de Nederlanders schuldig voelen over wat er allemaal gebeurd is. En anderen zeggen, ja, maar ik had het daar ook fijn. En ja, ik heb ook een soort verlangen naar, ja, toch een waanzinnig luxe en fijn paradijs wat er was. En ik denk dat het alle twee waar is.
Het een sluit het ander niet uit.
Nee, voor mij sluit het een het ander niet uit. En dat heb ik ook geprobeerd in de film te leggen. Dat zij ziet wel dingen, maar het is niet meteen een oordeel. Ik bedoel, als ze zeg maar samen op reis gaan en zij iets heeft van jeetje Mina, wat veel indrukken en wat gebeurt er veel en al die verschillende culturen die voorbij komen. En dat zij diep onder de indruk is en dat ze om zich heen kijkt en de Nederlandse familie waarbij ze is, die gaan gewoon door. En dat ze ook zegt, ja, weet je, ze gedragen zich overal hetzelfde, alsof de hele wereld van hun is. En dat, ik denk dat ze dat op die, zeker in die tijd ook wel dachten. Dat ze eigenlijk, ja, weet je wel, in Egypte, ze gingen meteen hupsakee naar de mooiste bezienswaardigheden. Ze hadden dat allemaal geregeld, hup, meteen een taxi in en lekker daar op een kameel zitten. En het was ook een beetje, ja, wij zijn ook top of the world, weet je. Wij hebben het allemaal in de gaten. En het deed mij heel erg denken, toen ik zelf naar Indonesië ging, dat ik op een schip was en nou, daar waren Nederlanders, van die stoere jongens, waren net naar India geweest en die zeiden, ja, nou, ja, god, nee, het was prima daar. Ja, er liggen wel wat doden, maar ja, god, weet je, ja, dat hoort daar gewoon bij. En dan stap je gewoon overheen en nou, neem je een biertje en beter vergeten. En ook jongens die dan echt, ik zeg maar, wat sprak je dan met de mensen? Oh, je moet gewoon Nederlands met ze praten. Je moet gewoon net zo lang met ze Nederlands blijven praten tot ze het begrijpen. En dat ik echt dacht, oh, wat erg. Het is een soort van,
dat is ook een beetje koloniaal.
Raar koloniaal gedrag. En ik, dat we dan opgingen scheppen van, hoeveel heb je ervoor betaald? Oh, je moet gewoon nog meer afdingen. En dat ik echt dacht, weet je wel, realiseer je wel wat je aan het doen. Ik vond het echt verschrikkelijk dat mensen dat soort dingen deden.
Maar die superioriteit zit ook wel in die films. Maar aan de andere kant is het voor zo'n nanny, voor zo'n baboe, een manier om de wereld in te komen, om jezelf te verheffen, om misschien ook geld te verdienen of in ieder geval je status te verhogen.
Ja.
Dus je kunt dat iemand wel heel erg afschilderen als een slachtoffer. Je kunt ook zeggen, nou, iemand is zichzelf omhoog aan het werken.
Dat is denk
beide
ik ook alle twee
waar.
Is ook alle twee waar. En ik, toen ik zeg maar op een gegeven moment begon, want ik heb zeg maar geschreven terwijl ik aan het monteren was. Ik had wel allerlei anekdotes verzameld. Ik dacht, oh ja, dit zou ik op die manier kunnen vertellen. Maar pas zeg maar terwijl ik, nou ja, het ook voor me zag en samen met de editor Ruben van der Hamme aan het monteren was, dan dacht ik, nou, spreek maar wat in en dan kijk hoe het uitkomt. Maar toen dacht ik van, oh ja, nou, ze zijn toch zielige meisjes en weet je wel, toch een beetje, ja, slachtoffer, een soort van slaven. Totdat ik zeg maar de zoon van een voormalige baboe hier sprak en die zei, ja, mijn moeder was dan wel analfabeet, maar die kon gewoon haar omgeving lezen. Die was super slim en die wist precies wat ze aan moest, hoe ze zich moest gedragen, hoe ze moest kleden, wat ze moest zeggen op iedere gelegenheid. Hij zegt, weet je, ze kon dat gewoon, ze was gewoon ontzettend slim. Ze keek heel goed en ze luisterde heel goed. Dus het was gewoon een hele onafhankelijke, slimme vrouw. En bij die baboes, waar ook, het is zeg maar wat ook in mijn film voorkomt, maar wat ik ook echt zeg maar geresearched heb, is dat de baboes die hier kwamen, die ontdekten hier allerlei dingen, vrijheden die zeg maar niet in Indonesië golden, waarvan ze dachten, hoe zit dat dan eigenlijk? En er kwamen dus, er was zeg maar een baboehuis, wat ooit was opgericht, omdat Nederlandse families namen hun baboes mee naar Nederland voor hun verlof. En soms logeerden ze bij hun families, maar die zaten echt niet te wachten op zo'n Indonesische vrouw die een beetje anders uitzag, misschien ook wel een beetje anders rook, die zich ook nog 3 keer per dag wilde wassen, terwijl zij 1 keer in de week naar het badhuis gingen. Dus sommigen zeiden gewoon, ja, sorry, je bent hier wel welkom, maar niet met je baboe. En die lieten ze gewoon op straat. Dus er liepen op een gegeven moment echt van die baboetjes, ja, in slofjes op straat in de winter. Er was een of andere katholieke organisatie, zei dat kan niet, we moeten die vrouwen opvangen. Nou, dat werd een soort pension. En uiteindelijk werd het een soort van eerste uitzendbureau voor baboes en ook jungles. En er was een hele handel van matrozen die heen en weer allemaal kruiden en dingen brachten. En ze werden daar ook, zeg maar, ze verhuurden zichzelf. Dus ze gingen daar, werden gevraagd van, nou, we hebben iemand nodig voor de reis. En dan gingen ze gewoon heen en weer. En er waren er ook die zeiden, we gaan absoluut niet bij een familie werken. We willen het alleen op de boot, want dan zijn we de baas. Maar er kwamen dus ook heel veel studenten die hier naartoe waren gestuurd om zo'n goede opleiding te doen. Die gingen vaak rechten studeren. Dus het eerste wat ze leerden was, ieder land heeft recht op zijn eigen soevereiniteit. En ze hadden iets van, hoe zit dat dan eigenlijk bij ons? Wat is dat eigenlijk raar? En er was een groep die echt heel bewust zeg maar de onderkant van de bevolking opzocht. Zo van, daar moet het beginnen, weet je, het communisme. Zij moeten weten wat er gebeurt. En op een dag zijn we zover. En dan van binnenuit gaan we daar voor onze onafhankelijkheid. Dus zij komt daar ook in aanraking met studenten die het vooral ook zochten omdat ze het gewoon, ja, weet je, ze misten zeg maar hun land, hun cultuur, maar ook het eten. Dus die kwamen daar en zij had contact met hun. Ik heb geprobeerd om dat nog in mijn film te doen. Dat zit er nu een beetje in, maar ja, ik kon niet helemaal mooie scènes met studenten vinden. Maar dat is wel zeg maar het eerste zaadje wat geplant wordt. En op de terugweg, ook op de boot, heeft ze dat ze voor het eerst zeg maar ook met die ogen ernaar kijkt. Dus iets wat eerst waarvan ze denkt, het is één groot feest, één grote slammetan, gezellig, iedereen heeft eten, is aan het dansen, maakt plezier. Opeens ziet ze, hé, hey, er staan wel 10 mannen met allemaal ananassen voor 1 paar mensen die aan het eten zijn. En in de eetzaal staat zij naast het kindje waar ze voor zorgt. De jongetjes krijgen een soort van champagne. En zij moet gewoon ernaast staan tot de moeder er is. En dan gaat zij gewoon weer af. En voor het eerst ziet ze dat. En zien mensen ook haar. En is ze opeens niet meer een kindermeisje, maar een vrouw. Wat aan de ene kant fijn is, maar aan de andere kant ook zeg maar negatief is. Omdat ze daarmee ook zeg maar, ja, aangerand zou kunnen worden. Of weet je, dat er dingen gebeuren die ze niet wil.
Ja. Ja. Die blikken worden ook eng. Waar je ook weer beeld bij hebt gevonden uiteindelijk. Ja, jouw eerste film die je zelf regisseerde. Want je hebt een enorme geschiedenis. Een enorm cv in films en televisie. Vooral films, geloof ik. En de eerste die jij regisseerde was een korte film. Die ook ging over Indië en in Indonesië. En dan over het trauma. Dat gaat over een vrouw die op het strand een Japanse familie ziet. En dan komt eigenlijk haar oorlogstrauma terug.
Ja, het is niet door mij geregisseerd. Ik heb Annielle Webster gevraagd om te regisseren. En dat heeft ze heel goed gedaan.
Geïnitieerd, moet ik zeggen.
Ja. En ja, de directe aanleiding was dat mijn moeder heeft nog steeds last van dromen. Van nachtmerries eigenlijk, uit de Japanse tijd. En die heeft er, in het begin vertelde ze alleen maar leuke dingen. Op een gegeven moment kwam dat steeds meer boven. Maar nou, dat was vooral voor ons, tot iemand tegen haar zei, ja, maar jij hebt eigenlijk recht op een uitkering. Je zou dat moeten zeggen, je hebt er gewoon last van. Ze had fysiek ook allerlei klachten. Dat wilde ze eigenlijk allemaal niet. En zei iemand, nou, doe dat, want ik ken iemand die dat ook gedaan heeft. En, nou, ze had niet veel geld, dus ja, al krijg je maar 100 euro gulden in de maand, toch fijn. Nou, dus had ze iets van, oké, nou, misschien is het ook wel goed om het allemaal te vertellen. Nou, ze heeft 2 of 3 dagen lang is geïnterviewd. Nou, kwam alles weer boven, was heel heftig. Toen kreeg ze op een gegeven moment een brief. En in die brief stond, je hebt geen recht op die uitkering. Want we hebben geen getuige gevonden die kan bewijzen dat wat je vertelt, dat waar is. En nou, er waren nog een paar van die zinnen. En het was echt een soort van mokerslag van, hè, nou heb ik het eindelijk verteld. En nou zegt iemand gewoon dat ik een leugenaar ben, dat het niet gebeurd is. Omdat ze niemand kunnen vinden die kan getuigen dat ik de waarheid heb gesproken. Ja, iedereen was dood. Dus
Want zij zocht erkenning, maar kreeg exact het tegenovergestelde.
Precies het tegenovergestelde. En dus ze had daarna nog meer klachten. En ik had toen echt zoiets van, ja, ik ben opgevoed om netjes te zijn. En iedereen was altijd vol lof. Ah, die Indonesiërs, allemaal zo fijn geassimileerd. Nooit last van die mensen. En ik had zoiets van, ja, maar nu is het mijn taak om gewoon op te komen. Ik was zo boos. Ik dacht, het gaat niet alleen maar om mijn moeder, maar om een hele generatie van mensen die denken, nou ja, laat maar, weet je wel, ze weten het niet, ze zijn niet beschaafd en wij zoeken het zelf wel uit. Ik dacht, ja, maar ik wil dat mensen dit weten. Dit is gewoon zo erg. En uiteindelijk heb ik eigenlijk een hele vergevingsgezinde film gemaakt, omdat het er mij niet om gaat om, zeg maar, eindeloos een soort schuldvraag door te blijven gaan. Maar wel, ik dacht, ik wil wel dat mensen begrijpen dat als oudere mensen soms gek reageren of, weet je wel, angstig zonder dat je begrijpt waar het vandaan komt, dat je misschien in kan verdiepen, hoe komt dat dan eigenlijk? Wat gebeurt er dan bij die mensen? En daarom heb ik het ook tussen een oma en een kleindochter gedaan, omdat je heel vaak ziet dat zeg maar de generatie die ertussen zit, dus meteen de dochters of de zonen, die vinden het moeilijk, omdat het zo dichtbij is. En soms met een generatie daarna kan je weer makkelijker praten. Dus ik dacht, ik merkte bijvoorbeeld als mijn moeder heel verdrietig was, dan waren bijvoorbeeld mijn kinderen er. En dan Nou, wisten niet precies wat er aan de hand was, maar dan waren ze bijvoorbeeld in een riddertijd of in een drakentijd of whatever. En dan zeiden ze: oma, zeg maar wat er aan de hand is. Ik zal hem met mijn zwaard. En dat was al zo troostend voor haar, dat ze eigenlijk nauwelijks precies hoefde te vertellen wat er aan de hand was. Dus daar gaat die film ook over. En ik ben uiteindelijk ook in Japan uitgenodigd om het te vertellen, omdat niemand daar natuurlijk überhaupt van die geschiedenis weet. In Nederland trouwens ook nauwelijks, hoor. Het wordt op school niet verteld. Maar daar kwamen echt kleine, schattige, nou, zoals dat jongetje met Japanse jongetje met die kroephoekoren in die film, naar me toe, helemaal huilend. Ik ging een heel lezing erover geven. Maar ik wist het niet. Niemand heeft me er wel ooit verteld. En ik wist helemaal niet dat mijn familie dat gedaan heeft. En het spijt me. En ik zei, maar je hoeft je ook niet schuldig te voelen. Je kan er ook niks aan doen. En zelfs, denk ik, ik heb namelijk ook verhalen van Japanse soldaten in die tijd, die ook, waren ook gewoon maar jonge jongens die door machthebbers zijn gestuurd en op persoonlijk niveau wel goede dingen hebben gedaan.
En die ook gruwelijk gestraft werden wanneer ze menselijk deden tegen iemand tegen wie ze niet geacht werden menselijk te doen.
Nou, de hoofdpersoon uit de film Arigato, Mug heet ze.
De oma.
Zij kwam in een kamp, of haar moeder kwam in een kamp toen ze, die was net zwanger. Zo'n beetje zo tegen het einde van de oorlog. En ze werd geboren. En nou ja, al die vrouwen die gingen er helpen. En die zeiden tegen die moeder: ja, hoe zullen we haar noemen? Nou ja, het was echt een heel scharminkel. Ze dacht, nou, ze gaat toch dood. Maar ze had iets van, nou ja, in ieder geval een naam. En toen zeiden ze: nou, hoe zullen we noemen? Zeiden ze: nou ja, als je er maar, het is zo klein, het is een soort insect. Nou, zei ze, als je er dan maar geen vlieg noemt, want die eten poep, noem er dan maar mug. Nou, dus ze heette Mug. En toen was er een Japanse soldaat en die vond het zo zielig, want er kwam ook helemaal geen borstvoeding op gang. Dus die heeft haar stiekem steeds een beetje eten gegeven, waardoor die borstvoeding op gang kwam en zij dat kind kon voeden. En uiteindelijk bleef het kind leven. En vlak voor het einde, dus vlak voor de capitulatie, werd het ontdekt. En werd die Japanner, zeg maar, in het midden neergezet. En al die vrouwen en kinderen moesten omheen. En hij werd gewoon doodgeschoten voor hun ogen.
Als straf voor zijn menselijkheid.
Voor zijn menselijkheid. En zij heeft toen besloten, en die moeder ook, die naam gaan we nooit meer wat aan doen. Jij bent gewoon voor altijd, heet je Mug.
En waar kwam jij haar dan tegen?
Ja, ik kwam haar tegen. Zij was oma van een heleboel kinderen die bij mijn kinderen op school zaten. En ze werkt nog steeds. Maar ze had op dinsdagmiddag, dan had ze altijd vrij. En dan kwam ze al haar kleinkinderen halen. En die hadden allemaal vriendjes en vriendinnetjes. En die mochten allemaal mee. En ze had hele grote banken en heel veel eten. En iedereen kwam altijd daar. En toen was ik met mijn gezin in Indonesië. En toen liep ik daar en toen zag ik een man en een vrouw, maar ik zag vooral een hoed van een man die ik heel mooi vond. Dus ik zei tegen iemand: oh, zo'n hoed wil ik, en zo'n borsellino, zoiets zoek ik eigenlijk ook. En die hoorde dat en die zei: ja, maar of mooi, ja, maar dat is ook een echte borsellino. En toen zag ik wie ernaast zat en dat was dus Mug. Dus nou, wij kletsen en toen was ik met die film bezig, dat is al 5 jaar geleden en nou, nog langer geleden. En toen zei ik van: goh, ja, het is misschien een beetje gek, maar zou jij dat niet willen spelen? En toen zei ze: ja, nou ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zei: nou, maar daarom juist. Ik denk dat je dat heel goed kan. Zou je durven? Ja, zei ze, dat is goed. En toen heel toevallig, toen bleek dat toen we tegen de tijd dat we het gingen opnemen, ik ben eindeloos bezig geweest met financiering, lukte allemaal niet. Dus toen dacht ik, nou, hij moet gemaakt worden, dan doe ik gewoon mijn eigen geld. Dus ik heb gewoon mijn spaargeld.
Zo belangrijk vond je het, dat je, ja, dat je het zelf hebt betaald?
Ja, ja. Ja, want ik heb overal gevraagd en iedereen vond het heel belangrijk, maar ja, toch niet zo belangrijk dat ze daar geld voor hadden. Zelfs toen het werd uitgezonden bij de NOS, kreeg ik er niks voor. Omdat ze zeiden: ja, maar ja, daar hebben we echt geen geld voor. Terwijl ik weet hoeveel ze voor een voetbalding betalen, maar goed, dat is weer een ander ding. Maar in ieder geval, tegen de tijd toen we het gingen opnemen, toen had zijn een kleindochter precies in de leeftijd die ik wilde. Dus ik wilde een kindje van 7, want dat was een soort van magische leeftijd. Dus zei ik, nou ja, dan moeten jullie het samen spelen. Want die warmte tussen jullie twee, dat kan bijna niet gespeeld worden. Nou ja, waardoor ze het eigenlijk alle twee heel relaxed waren. Want zij had zoiets van, ja, weet je wel, ik ben gewoon met mijn kleindochter. En zij had zoiets van, ik ben gewoon met mijn oma. Dus ook al doet ze gekke dingen, het is toch mijn oma. En die warmte voel je. En het bijzondere was op die set, we zaten daar ook met, natuurlijk, met een Japanse familie. En met Nederlands. En we zaten met z'n allen. Want ja, als er geen geld is, moet je in ieder geval zorgen dat iedereen lekker eet. Dus we zaten uitgebreid altijd te lunchen. En we hadden het over van alles en nog wat. En het was super bijzonder.
Dus, maar met jouw moeder, wat jou om te doen was. Had jouw moeder echt last van stress of andere emoties wanneer ze Japanners tegenkwam ergens? Is dat haar overkomen?
Ja, ze was met haar toenmalige vriend was ze in Parijs. In een heel chic hotel. En zij zat beneden en ze was haar vestje vergeten. En hij zei, oh, ik ga het wel even halen. En zij bleef beneden zitten. En toen ging er zeg maar een lift open. En er kwam echt een soort van batterij Japanners naar buiten. Die... En ze zat er en... Ze was gewoon versteend. Ze kon gewoon niet meer bewegen. En toen kwam haar vriend naar beneden en ze zouden uit eten gaan. En ze kon gewoon niet meer praten. Het was gewoon, alles kwam gewoon weer boven. En hij heeft haar mee naar boven genomen en ze zijn gewoon naar huis gegaan. En dat vertelde ze me. En ze vertelde ook dat ze bijvoorbeeld een keer... zat ik met haar aan de telefoon en we zaten gewoon te kletsen. En op een gegeven moment hoor ik zo... tegen het raam. En zij was gewoon helemaal, ze zei helemaal niks meer. Ik zei, mam. En op een gegeven moment heb ik maar opgehangen. En toen belde ik er heel veel later terug. Want de telefoon had zij niet opgehangen. Dus het bleef zo tuut. Toen bleek dat haar vriend was de sleutels vergeten. Die gooide een steentje tegen het raam. En nog één. En voor haar klonk het als zeg maar een executie. Dus ze was gewoon... weer gewoon een klein meisje van 3 die gewoon... ze heeft executies gezien. Haar vader was in een jappenkamp terechtgekomen. En zij, haar oma, die bleef thuis. En die kreeg iedere dag bezoek van Japanse soldaten... met zo'n berg pinda's. En die moesten schillen of pellen. En dan haalde die het weer op. Maar hij was ook een jonge soldaat. En hij vond het ook heel erg zielig. Want er was gewoon hongersnood toen daar... Dus hij had voorgesteld aan die oma... zal ik je kleindochter een keer meenemen? En zij had zoiets van, doe maar. En mijn moeder was ontzettend bang. En ze had alleen maar geleerd van haar oma... je moet gewoon je neus gewoon doorslikken. Je moet in ieder geval wat eten binnen hebben. Maar die Japanner, die stonk naar vis voor haar. Naar rauwe vis, want zij aten rauwe vis. En dat aten Indonesiërs niet. Dus zij was heel erg bang voor hem. En ze durfde ook helemaal, ze kon echt helemaal niks binnenhouden... En een van de dingen die wij achteraf daarvan merkten... wat ik ook pas veel later realiseerde, was... in de 60 jaren kreeg iedereen altijd... hoe heet het nou? Nou ben ik het woord vergeten. Van die dingen wat naar vis smaakt.
Levertraan.
Levertraan. Maar wij hoefden dat niet. Want mijn moeder associeerde dat met de Japanners. Dus die had zoiets van, mijn kinderen hoeven echt geen levertraan. Want dat is van rauwe vis gemaakt. En ze zullen het ook wel overleven zonder. Dus wij hadden vooral iets van, wat leuk. Blijkbaar hoeven wij het niet. Want mijn moeder heeft iets met Japanners. Ik weet ook niet precies wat. Maar verder prima zo.
Zo klein maakten jullie dat.
Ja.
Maar dat verhaal wat jij nu in het kort schetst. Want het is waarschijnlijk een nog veel uitgebreidere geschiedenis. Dat klinkt al zeer... traumatiserend wat je moeder heeft meegemaakt.
Ja.
En dan was je thuis met een moeder die tamelijk ingetogen was... en een vader waarvan je zei het tegenovergestelde. Uitbundig, assertief, mondig.
Ja, ze was niet ingetogen dat het een heel stil iemand was. Ze was altijd super vrolijk en ze zoekt altijd zeg maar de zonnige kant van alles. Maar als er iets was wat zeg maar onrechtvaardig was... en waar je eigenlijk tegenop zou moest komen... dan had ze iets van, ik besteed mijn energie liever aan andere dingen. Dat
De ander moet inzien dat hij fout ziet.
Eigenlijk is dat wat je... Wat zij vond, wat moest gebeuren.
Wat voor rol speelde Indonesië nog thuis? Want het was aanwezig. Je was half of dubbel, hoe je het ziet.
Ja. Wat... ik denk, in ieder geval alle verhalen... die waren in het begin natuurlijk vooral zo van... er waren Het was het land van sappige mango's en van baboes. Dus iemand die er gewoon dag en nacht voor je was. En die, je sliep onder een klamboe. En dan ging ze het zo kijken of er geen beestjes waren. En er werden alsmaar liedjes gezongen en een beetje spannende verhalen. En die werd gemandi 3 keer per dag. Dus dan, wij hadden ook geen douche, dus wij deden ook mandi. Dus mijn moeder had gewoon een grote tuil in de keuken en kregen we gewoon bakjes water over ons heen. En dan werden we daarna ook altijd wel lekker ingesmeerd met iets wat lekker rook. En, en bij ons was het altijd, iedereen was altijd welkom. En er was altijd eten. En niemand merkte ook dat er dan eigenlijk misschien niet zo heel veel was. Maar ja, als je gast had, dan was iedereen er. En ik was met hele kleine dingen dat je je later realiseert dat dingen die je zelf normaal vindt, dat dat in andere gezinnen minder zo was. Dus dan was ik bij een vriendinnetje en dan zei ze op een gegeven moment, je moet nu naar huis hoor, want we gaan eten. Dacht ik, hè? Oh, oké. Dus ik begreep het eigenlijk niet zo goed, want we waren gewoon lekker aan het spelen. Maar dan was het echt zo van, maar we hebben 3 gehaktballen. En ja, hoe moet dat dan? Terwijl bij ons was het zo, dat moeder altijd zei, we gaan zo eten, eet je mee? En de kinderen wilden dat altijd, want we wilden natuurlijk gewoon doorspelen. En nooit dat iemand merkte van, we hebben nu wel heel weinig vandaag. Dan maakte mijn moeder gewoon iets erbij. Dus dat soort dingen was eigenlijk gewoon heel gewoon. En ik weet wel dat mijn vader hield eigenlijk vroeger niet zo erg van rijst. Dat was toch meer van aardappels, groenten en een stukje vlees. En dus als hij vergaderingen had, want vaders hadden vroeger altijd vergaderingen, dan gingen we altijd rijst eten. En dat vonden we altijd heel erg lekker. En we gingen wel ook naar haar tante Trui, en die woonde in Scheveningen. En die had 10 kinderen. Mijn moeder was zonder moeder opgegroeid, maar dit was een beetje haar moeder. En die hadden 2 baboes. Een moeder en een dochter. En die waren ook meegekomen na de oorlog naar Nederland. En die hadden het huisje naast hun. Ze hadden 2 kleine huisjes in Scheveningen. En tante Trui die werkte in een groot Chinees restaurant. En die s'avonds als ze thuis kwam, had ze een grote naaimachine. En dan naaide ze voor iedereen kleren en ook om geld te verdienen. En onder de tafel zaten altijd de jongste kinderen. Maar de oudste kinderen die woonden bij die baboe, want die waren opgevoed door haar. Dus dat waren eigenlijk ook haar kinderen. En met 1 van die kinderen die ging uiteindelijk emigreren naar Amerika. En is zij ook weer meegegaan. Want het was gewoon hun moeder, zeg maar. En daar was ook altijd eten. En mijn vader vond het toen, die vond het een beetje chaotisch en rommelig, wat het ook was, maar ik vond het super gezellig. En ik weet dat een van haar kinderen, die zei, ik was een jaar of 5, 6, die zei op een gegeven moment, ik was buiten, zat ze lekker een kip te eten. En toen zei ik, ik wil ook. Toen zei ze, maar het is heel heet. En ik zei, en? En zei ze, maar dan moet je eerst kijken of je wel van sambal lust. Zei ik, goed, geef maar. Dus toen gaf ze me gewoon een hele lepel met sambal, maar echt een grote eetlepel vol. Dus ik echt zo, gillen. En toen kwam mijn moeder en tante Trui naar buiten. Wat heb je gedaan? En ze zei, zij wilde die kip. En ik dacht, als ze van sambal houdt, dan mag ze het ook. Ze heb ik lekker droge rijst gegeten. Dus dat weet ik meteen, dat moet je eten als het te heet is. Dus ik heb wel dat Indische altijd meegekregen. En naarmate ik ouder werd ook de verdrietige verhalen. En ook haar vader kwam dus uit het kamp. En ze herkenden hem helemaal niet meer. Hij was heel mager en hij was heel ziek. En voordat ze gingen, mochten ze allemaal spullen die de Japanners hadden verzameld, mochten ze meenemen. Zo van, dan heb je ook nog een cadeautje voor de mensen als je thuis komt. Dus hij had allemaal hele mooie stof meegenomen. En er kwam echt een soort van bonte parade van totaal uitgeteerde mannen met allemaal felle kleuren stoffen die naar huis kwamen. En ze herkenden haar vader niet eens. En vlak daarna komt toen de Bersiap. En toen had een van hun, de tuinman en de baboe, had hun gewaarschuwd van, je moet wegwezen nu, het wordt echt gevaarlijk voor jullie. Want hij werkte, was in dienst van de Nederlanders. Hij was een soort van boekhouder of zo. En toen zeiden ze, oké, je moet 's morgens, je moet gewone kinderen naar school laten gaan en wel alles klaarleggen. En dan moet je, dan is er een vliegtuigje, dat vangt jullie op, en dan gaan jullie naar Nieuw-Guinea. Dus mijn moeder mocht, die stof die ze dan had gekregen, werd helemaal om haar heen gewikkeld. En er werd een pop tussen gestopt en ze had 1 boek wat ze mee mocht nemen. En toen gingen ze in een soort militair vliegtuigje naar Nieuw-Guinea en kwamen ze daar in the middle of nowhere aan. En haar vader is toen vrij snel, werd hij steeds zieker. Die had gewoon een zware longontsteking, is uiteindelijk daaraan overleden. in een ziekenhuis ver weg. Dus ja, zij was gewoon een wees toen ze naar Nederland kwam.
Ze is helemaal alleen naar Nederland gekomen en dan hier opgegroeid bij,
ja,
bij familie of bij een pleegfamilie?
Bij pleegfamilie, ja. En dat was in Hilversum. En mijn ouders hebben elkaar leren kennen omdat ze alle twee heel erg van rock'n'roll hielden. Dus die, ja, die hebben elkaar op de dansvloer ontmoet. En nou, wij zijn ook nooit meer opgehouden met dansen. Altijd.
We
gingen
thuis.
Altijd thuis rock'n'rollen. Ja.
Wat was je vader verder voor man? Behalve dat hij van een AGV'tje
Een wat?
Een aardappelvlees.
Oh ja, ja, ja.
Maaltijd.
Nou, hij eigenlijk, het is wel grappig. Hij wilde eigenlijk altijd woudloper worden. En terwijl, ja, woudloper, het moet wel gewoon iets echt worden. Dat kan niet. Dus hij was eigenlijk altijd wel met de natuur. Dus toen had mijn grootvader iets van, nou ja, dan moet die jongen maar naar bos kopen of zo. Dan moet hij maar iets met bomen doen. En toen uiteindelijk heeft hij ook ervoor gezorgd dat mijn vader wilde eigenlijk, nou, die wilde reizen en op avontuur. Het heeft hij wel gedaan, maar echt ook zo van, weet je, dat hij gewoon, ja, in een greppel ergens ging liggen en, nou, 's morgens weer opstond en zo ging hij reizen. En toen had zijn vader op een gegeven moment zoiets van, ja, maar het moet wel een beetje geregeld. Dus die had een baan bij de gemeente geregeld, bij de plantsoenendienst. Dus als ik dan moest wij zeggen, wat doet je vader? En zei ik, ja, hij is sierteler. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat dat was. Maar ik zei, nou ja, alle bloemen die je in Amsterdam ziet en bomen, die heeft mijn vader opgetild en neergezet, zodat het er allemaal hartstikke vrolijk uitziet. Maar eigenlijk was hij vooral heel politiek geïnteresseerd. Dus hij is op een gegeven moment is hij gestopt daar. En toen is hij voor de NOVIP ook gaan werken. En hij was al oprichter, hij heeft bij de Wereldwinkels gewerkt. En hij was altijd al ja, heel erg daarmee bezig. En dus op een gegeven moment had mijn moeder ook zoiets van, ja, volgens mij moet je stoppen met dat andere werk. Dat maakt je niet gelukkig. Ga gewoon dit doen. En al verdien je maar de helft, we redden het wel. En ik kan me nog heel goed herinneren dat al die mannen van de beplantingen, zeg maar, die kwamen bij ons. En er waren ook altijd twee mensen, zeg maar, met, noemen ze geloof ik, afstand tot de werkvloer. Hele grote, eentje met Down en eentje die, nou, weet niet helemaal, maar hele lieve jongens. En die werkten daar ook altijd. En daar had mijn vader ook altijd grapjes mee. Want eentje die kende bijvoorbeeld de spoorwegen uit zijn hoofd. En dan nou, meneer Berends, het wordt wel weer tijd. En dan keek je zo naar de klok, maar ik kon helemaal niet klok kijken. En dan zei mijn vader, ja, nou, poeh, dat schiet op. Ja, dat schiet. En dat ging dan echt heel eindeloos, dat soort verhalen. Maar al die mannen kwamen bij ons. Mijn moeder had 4 dagen gekookt, dus het was een gigantische Indonesische rijsttafel. En al die grote, stoere mannen waren aan het huilen dat mijn vader wegging. Want hij was, ja, een hele goede baas, zeg maar. En toen is hij in de politiek, zeg maar, gaan werken. En ja, hij is nog steeds hij leest nog steeds iedere ochtend, gaat hij naar een buurtcafeetje en dan leest hij alle kranten. En dan gaat hij naar Atheneum en dan gaat hij daar ook alles lezen. En als hij dan echt denkt, er zitten meer dan 3 artikelen die ik leuk vind, dan koopt hij het, maar anders leest hij het alleen. Dus hij is altijd heel erg politiek.
Geëngageerd, ja, en op de wereld gericht. Ja. Maar dat verhaal, want je hebt een carrière gemaakt, dat noemde ik al, als producent en dat soort dingen. En dramaturg en heel veel andere rollen die je kunt hebben bij het maken van film. De eerste film die je zelf echt initieerde, dat was de korte film naar aanleiding van je moeder.
Ja.
Die heb je ook zelf betaald. Dit is de eerste film die je echt helemaal hebt gemaakt. De eerste lange film weer over ja, dat Indonesië en over die geschiedenis. En een aantal keer in dit gesprek heb je laten vallen van, ja, alsof het je toch een beetje dwars zit. Mensen weten het helemaal niet. Het wordt niet verteld op school.
Ja.
Het krijgt niet echt de aandacht die het verdient. Het lijkt alsof mensen er vanaf willen, nog steeds.
Ja, nou ja, kijk, zeg maar, toen ze hier kwamen was natuurlijk Nederland vooral bezig ook met zijn eigen oorlogsrouw. En ik, nou ja, ik denk dat het karakter is van Indische mensen en hun Indonesisch om te hopen dat het, zeg maar, het recht vanzelf zou spreken. En ik heb ook, toen ik Arigato maakte, heb ik heel bewust contact gezocht met Movies That Matter en het Indisch Herinneringscentrum. En ik zei, god, ik heb deze film gemaakt en het is heel kort. Dus volgens mij is het heel goed te gebruiken op school. En ik vind het heel erg belangrijk dat mensen gewoon die geschiedenis kennen. En ook, zeg maar, alle kwetsbare en ingewikkelde dingen die er omheen zijn. Dus ik heb met hun aan een school van educatief, hoe noem je dat? Een scholenprogramma gewerkt, dat ze dat gratis konden downloaden. En ik ben ook naar allerlei scholen geweest om daarover te vertellen. En dat het zeg maar bij maatschappijleer en geschiedenis en zo ook gebruikt kon worden. En ik vind dat ook heel erg belangrijk. En vooral omdat ik denk dat, nou ja, weet je, een heleboel dingen die er ook nu spelen, dat dat te maken heeft met geschiedenis en met het kennen van je geschiedenis. En bijvoorbeeld het aanknopingspunt van die erkenning van mijn moeder was niet zozeer dat ik vond dat ze dat geld moest hebben, maar wel dat mensen weten, oké, dit is gebeurd, daar zijn we bij geweest, zijn we onderdeel van, hadden we misschien schuld aan, of wel of niet. Maar ik denk pas als je echt gewoon probeert te verdiepen in hoe iets zat, en niet alleen maar aan één kant, maar ook aan de andere kant, dat je dan weer verder kan. Dus ook toen ik in Japan was, ik heb niemand ook wat kwalijk genomen en ook gezegd van, het gaat mij er niet om me gelijk te halen, maar ik vind het wel belangrijk, zei ik tegen zo'n jongetje, als je het gesprek durft aan te gaan met je grootouders over wat er toen gebeurd is. Want ik zei, ja, zij zijn ook maar gestuurd. En bijvoorbeeld die politionele actie, toen ik in Indonesië was, toen hadden ze het over militair agressie Belanda. Wat een heel ander verhaal is. Daar heb ik ook een Indonesische naam voor. Gewoon militaire agressie. Want wij waren onafhankelijk en hoezo komen die Nederlanders nog een keer terug? En dat ik belangrijk vindt dat die, zeg maar, die twee kanten, dat je dat ook ziet en dat je daarover kan praten met elkaar. En dan kan je het niet eens zijn, maar dat je in ieder geval weet, het is onze geschiedenis. En ik denk, nou ja, wat ook, ik wil helemaal niet ingaan op de Zwarte Piet, want ik ben daar niet geschikt figuur voor. Maar ik denk, daaronder ligt natuurlijk ook een soort van koloniale geschiedenis, waarin mensen toch het gevoel hebben van, weet je wel, weer. Of, oh, het is nog steeds niet opgelost. Of blijkbaar word ik nog steeds als die of die gezien.
Word je niet voor vol aangezien, wordt er nog steeds niet geluisterd.
Nou ja, en ik denk wel dat er misschien in de Indonesische gemeenschap ook wel iets is van, weet je, wij zijn altijd netjes geweest, we hebben niet ons mond opengehouden. En blijkbaar, als je dus wel schreeuwt als nieuwe Nederlander, dan krijg je alle aandacht en dan gaat het over hoe zielig je bent en hoe moeilijk het is. En wij hebben eigenlijk geen zin om dat hele verhaal te houden, terwijl het eigenlijk waanzinnig is wat er gebeurd is. Daar zijn ook al films over gemaakt. Dat mijn moeder vertelde ook. Ze werd gestuurd naar een winkel. En dan moest ze een of andere rare lode jas kopen die veel te groot en te zwaar was. Ze viel bijna om zo zwaar. Maar dat werd wel allemaal afgeschreven dat ze dat moest terugbetalen. Weet je, en dat zijn allemaal dingen die, eigenlijk wil iedereen dat gewoon vergeten. Maar dat zit er wel nog een klein beetje onder. Net als dat de mensen die in de kampen hebben gezeten zijn heus niet allemaal haatdragend, maar er zit wel natuurlijk pijn. Omdat het vaak, hier ging het dan vooral over, zeg maar, de Duitsers die Nederland bezet hebben. En tot een heel lang, ik geloof pas, ik ben niet zo goed in jaartallen, maar ik geloof in 75 dat Sam Kalde opeens iets had, of iets had van, we kunnen wel 5 mei alleen maar vieren. Maar toen zat een groot deel, 300.000 mensen, zaten nog steeds in Indonesië in de kampen.
Waren nog lang niet bevrijd.
Nee, dus we moeten dat ook vieren. En dat duurde eindeloos voordat dat ook werd gezien. En weet je, als er dan bijvoorbeeld, ik was wel eens in een toko en dan was er bijvoorbeeld een tsunami in Japan. Nou, wat verschrikkelijk is. Maar dat er dan ook iemand zei, net goed. Weet je wel, gewoon uit een soort van, nou, hebben zij ook nog wat. En ik denk dat je niet moet onderschatten dat dingen, daar ging Arigato ook over, dat je kan het wel naar beneden drukken, dingen waar je verdrietig over bent of boos over bent of teleurgesteld. Maar ik denk, naarmate je ouder wordt, komt het sowieso naar boven en is het goed om het neer te leggen en er gewoon omheen te lopen en naar te kijken.
Maar wat ik mooi vind in deze film is dat het gaat over een individu die tussen twee landen, tussen twee culturen in de geschiedenis verstrikt raakt, tussen die partijen in.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt met veel Indische Nederlanders of Nederlandse Indiërs of mensen die, ook Indonesiërs, die werden geassocieerd met het regime van de Nederlanders.
Ja.
Die ook moesten vluchten. En dan hier terecht kwamen waar ze ook niks te zoeken hadden.
Nee.
Maar die daar niet meer veilig waren. En dat zijn mensen die vaak niet gezien worden, omdat er toch een soort chaîne omheen hangt van de koloniale tijd.
Ja, nou ja, dat was, zeg maar, voor mij een van de belangrijkste dingen, dat loyaliteitsconflict. En dat ik denk dat dat eigenlijk ook losstaat van alle machthebbers die daarboven zijn, dat het altijd om een soort van menselijke variant gaat, dat je probeert jezelf tot iemand anders te verhouden. Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt aan de serie Dunja en Daisy, die toen best wel bijzonder was, omdat het ging over een Nederlands en een Marokkaans meisje. En wat voor ons vooral belangrijk was, dat je zoekt naar waarin zijn we hetzelfde, in plaats van waarin zijn we anders. En ik denk dat in zo'n loyaliteit, dat je altijd, ja, maar uiteindelijk, weet je, het zijn gewoon mensen die van mensen houden, die liefde nodig hebben, die willen genieten van dingen, die ook verdrietig zijn over dingen. En dat is waarin je elkaar kan vinden. En ongeacht van religie of politieke partij, of wie er zeg maar van bovenaf bepaalt hoe je je zou moeten gedragen. Daarom, het is natuurlijk heel erg moeilijk dat, kijk, voor veel van die baboes, het eerste kindje was echt, als dat een Nederlands kindje was, dat was ook, voelde als hun kind. Terwijl ze tegelijkertijd ook door, zeg maar, de volwassenen, of misschien wel de ouders of de ooms van dat kindje, misschien waren dat wel degene die uiteindelijk bij de politionele actie jouw man of jouw vrienden van jou of collega's van jou uiteindelijk heeft vermoord. Maar dat betekent niet dat je daarmee dan iedereen moet haten. Dat je altijd moet proberen om, kijk maar, naar in een soort van nuance, denk ik, zou moeten proberen te vinden. Omdat het, nou ja, ik heb zelf het gevoel dat, weet je, hoe meer je gaat zeggen, zo is het, dat niet zo helpt, eigenlijk.
Dat staat het begrip in de weg en daarmee de menselijkheid.
Ja. En een van de dingen die wat belangrijk ook, zeg maar, in de film is, en wat ik ook zeg maar uit verhalen heb, is dat onderwijs, wat gewoon heel erg belangrijk ding is. En wat ik heb dus, zeg maar, uit het materiaal, er komt een klein meisje in voor, met twee zo staartjes. En die heb ik later gesproken over haar baboe. Toen was ze zelf al 90. En die vertelde onder andere over, zeg maar, haar baboe, die je veelvuldig ziet. Ze was zo ontzettende slimme vrouw. Dat zich toen die terugging met ons naar Indonesië, toen sprak en las ze de taal, omdat ze het gewoon, weet je, was zo open-minded. Ze wilde zo graag die taal leren. Dus ze kon lezen en schrijven in het Nederlands. En dacht ik, ja, maar dat is natuurlijk, er wordt al snel gedacht, oh ja, dat zullen natuurlijk wel domme meisjes zijn. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want ik denk alleen dat het feit dat ze durfde om zo'n reis aan te gaan met een familie die ze niet kende, naar een land dat ze niet kende, naar een cultuur die ze niet kende, dat zegt iets over mensen. En ik denk dat, ik vind onderwijs zo belangrijk, omdat ik denk, daar leer je om zelf na te denken. En dan mag je wel dit vinden of dat vinden, maar alleen maar het feit dat je gewoon, er is iets en daar kan je over nadenken en daar kan je over wikken en wegen tot je een soort mening hebt, maar dat die altijd open blijft als je iemand tegenkomt die misschien iets anders vindt, dat je denkt, oh, maar misschien is het ook wel zo.
Zo is het ook. De film heet Ze noemde me Baboe, te zien in de bioscoop. Sandra Berends, dankjewel dat je langs wilde komen.
En op de ITVA is hij.
En op het ITVA, niet te vergeten.
Het nieuws van